Goed, we gaan vanochtend weer naar Romeinen 8. En we zijn door de eerste 14 versen van Romeinen 8. En we gaan beginnen te lezen vanaf vers 15. Romeinen 8. Gaan we lezen vanaf vers 15. En eigenlijk is vers 15 een soort overgangsvers tussen die twee gedeeltes in. Ze hebben wel een pericoop gemaakt vanaf vers 18, maar het was misschien toch handiger geweest als ze dat iets eerder hadden gedaan. Vers 15. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Ja, dat hele gedeelte loopt dan vanaf vers 17 zo door en het gaat helemaal door naar vers 39, helemaal het einde van het hoofdstuk. En dat komt omdat je hier op een breekpunt aankomt in Romeinen 8 vers 17, waar staat, zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. De conclusie die hier getrokken wordt in Romeinen 8, is eigenlijk dat Paulus ons wil laten zien dat wij zijn vrijgemaakt. Vrijgemaakt van die wet der zonde en die wet des doods. Dat we niet meer onder de slavernij van die wet des doods en die wet der zonde zijn. Dat we in de vrijheid zijn gesteld. Ja, dat wij deel hebben aan het zoonschap. Deel hebben aan de adoptie. En dat wij roepen Abba Vader, en omdat dat allemaal een feit is, en ook de Heilige Geest met onze geest getuigt dat wij kinderen God zijn, volgt eruit omdat wij kinderen zijn, en dat is eigenlijk vers 17, zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Dat zit nou eenmaal vast aan, als je een kind bent van je vader, dan ben je ook erfgenaam van je vader. En wie is dan onze vader? Nou, dan riep we al naar Abba Vader. Dan zijn wij dus ook erfgenamen van God. En als we erfgenamen van God zijn en in de positie zijn gebracht van het zoonschap, dan erven wij samen met de andere zoon van God, Jezus Christus. Daarom zijn wij ook mede erfgenamen van Christus. En juist dat laatste feit, niet alleen dat wij erfgenamen van God zijn, maar ook mede-erfgenamen zijn van Christus, brengt met zich mee dat lijden en de heerlijkheid daarna. Zo staat ook in vers 17. En mede-erfgenamen van Christus, immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Dat wij mede-erfgenamen zijn van Christus, brengt met zich mee het lijden dat hij meemaakte, ook ons lijden daaraan verbonden, maar ook zijn verheerlijking en ook onze verheerlijking samen met hem. En daar gaat het hele verdere hoofdstuk over, vanaf vers 18 tot en met vers 39. Dat begint al gelijk in vers 18, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Lijden en heerlijkheid. Van de Zoon en ook van de gelovigen. Kruis en kroon. Zonder kruis is er geen kroon. Dat was voor Christus zo en dat is voor de gelovigen ook zo. Dat hele aspect werkt daarna de apostel Paulus in hoofdstuk 8 helemaal uit. daar willen we vanmorgen niet over spreken. We willen dus alleen maar spreken over vers 15, 16 en 17, alleen het eerste gedeelte. Tot en met dat Paulus tot die conclusie komt dat wij erfgenamen van God zijn. Dat stukje en mede-erfgenamen van Christus, wat met zich meebrengt, lijden met daarna heerlijkheid, dat is een thema wat verder uitgewerkt wordt in Romeinen 8 en zullen we in de toekomst behandelen. Nu willen we alleen maar kijken hoe de apostel Paulus tot die conclusie komt dat wij erfgenamen zijn van God. Om dat te grijpen. En wat daaraan verbonden is. Want erfgenaam zijn van God, dat zult u in Romeinen 8 wel verder zien, in het verdere gedeelte, wat we zullen behandelen. Juist in die periode van de tegenwoordige tijd van dat lijden, heb je steeds die zekerheid dat je erfgenaam van God bent. Dat je mag roepen Abba Vader, net zoals Christus riep Abba Vader. En ondanks het zuchten, ondanks het lijden, in de tegenwoordige tijd mag je toch daardoor heen blikken naar de heerlijkheid die wacht. En daar gaat Romeinen 8 verder over. Maar nu dus eventjes inzoomen op vers 15, 16 en 17, het eerste gedeelte. Ja, die drie versen die bevatten eigenlijk het sleutelwoord van dit hele hoofdstuk Romeinen 8. Dat is dat woord zoonschap. Wat je ook zou kunnen vertalen door het woord adoptie. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. De geest van de adoptie. Een geest moet u dan steeds, ook hier weer in dat vers, schrijven met een kleine letter. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij, dat is geschreven met een kleine letter hier. En die geest van slavernij wordt gezet tegenover de geest van het zoonschap. Ook die geest moet je schrijven met een kleine letter. Dan moet je niet de persoon van de Heilige Geest van maken, dan ga je de mist in. Nee, gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van de adoptie. De geest van het zoonschap. De adoptie zelf is natuurlijk nog niet aan ons verwezenlijkt. Dat zal in de toekomst plaatsvinden. In de opstanding. Daar wacht de heerlijkheid. We hebben nu alleen de geest van de adoptie. De geest van het zoonschap. Er is nog niet openbaar. De zonen gods. Aan de ganse schepping. Dat zal wel zo worden. Wanneer? In de toekomst. Daar gaat verder Romeinen 8 over. We hebben nu alleen ontvangen de geest van het zoonschap. En die geest van het zoonschap is geen zins een geest van slavernij. De slavernij die dus heen wijst dat je slaaf bent van de zonde. Dat je moet gehoorzamen aan die zonde natuur die van nature in de mens woont. En die geest van het zoonschap, dat is de geest des levens. En die maakt vrij. Ja, dat woord zoonschap. Of het woord adoptie, zou je het ook zo kunnen vertalen. Dat is een belangrijk woord en het is belangrijk en ook waard om dat heel nauwkeurig te onderzoeken. Dat woord de geest van het zoonschap vat eigenlijk alles samen wat eerder hier in Romeinen 8 is gezet. Is gezegd. Het is de geest des levens die dus hier wordt gezet in Romeinen 8 tegenover de geest der zonde. En die wet der zonde. En die geest des doods. En die wet des doods. Die geest van slavernij. Die adoptie, die sluit in zich het hele begrip van de erfenis. Dat wij namelijk geadopteerd zijn als zoon, houdt in dat wij ook zullen erven. Dat is de sprong die hier, de gedachtesprong, die hier Paulus in Romeinen 8 vers 15, 16 en 17 maakt. Als we de structuur daarvan op het bord zetten van deze versen, dan zien we dat heel duidelijk. Eerst staat daar, wordt onze aandacht gevestigd op het zoonschap, dat we zonen zijn. En dan staat er, gij hebt ontvangen. Dat hebben we dus ontvangen. En wat hebben we dan ontvangen? Nou, de geest van het zoonschap. De geest van het zoonschap. Omdat wij die geest van het zoonschap bezitten, roepen wij wat? Wij roepen. En wat roepen wij? Wij roepen inderdaad Abba, Vader. We worden nog bevestigd dat het zo is, want er wordt gezegd dat de geest, en nu krijg je de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest, de geest zelf getuigt met onze geest. En wat getuigt dan de persoon van de Heilige Geest? Nou, die getuigt namelijk dat wij zonen van God zijn en daardoor ook erfgenamen. Hij vestigt onze aandacht erop, wij zijn kinderen van God. Kinderen van God. En als je dat al volgt, en indien kinderen, en als je een kind bent, dan volgt eruit dan, volgt eruit dat je erfgenamen bent, erfgenamen van God. En dat is dan ook precies een breekpunt in dat vers 17. Dat zie je ook uit de structuur. Daar stopt het. En daar ligt een hele uitwerking van wat het zeggen wil. Dat je mede-erfgename bent van Christus. Hier zie je de aas eer corresponderen. Zonen. Dat houdt in als je zoon bent dat je erfgenaam bent. En we hebben de geest van het zoonschap nu al ontvangen. Waardoor wij roepen Abba. Vader, onderling verhoudt zich dat ook. En die geest, dat is de kern, dat is de praktijk. De geest zelf getuigt met onze geest, nou, dat wij het zoonschap in de geest ontvangen hebben, dat wij kinderen van God zijn, en omdat wij kinderen van God zijn, volgt eruit dat we erfgenamen zijn, erfgenamen van God.
Dat is al die nieuwe geest, hè? Die we hebben.
Ja, dat is dat nieuwe leven.
Dat nieuwe leven getuigt met zijn geest.
Ja. Maar eigenlijk is dat de Heilige Geest getuigt met ons nieuw leven. Zo mag ik wel zien. We moeten wel begrijpen, we hadden de verleden keer, afgelopen zondag stond ik nog even met jullie twee te praten, over hun vraag was, ja, Romeinen is in de Handelingen geschreven. In hoeverre gaat dit nou over ons? Ja, dat is maar betrekkelijk. Het gaat hier natuurlijk niet over onze positie. Komt er nu niet. Het gaat hier over een adoptie ten behoeve van gelovigen die in een andere bedeling en onder een andere bedeling leefden. Alleen, waarom is dit zo leerzaam? Omdat die adoptie waar hierover gesproken wordt, dat zoonschap erover gesproken wordt, ook ten aanzien van de gelovigen van vandaag geldt. Ook wij zijn geadopteerd. Ook wij hebben de geest van ons zoonschap. Je kan een hele studie gaan maken, en dat zullen wij ten dele ook wel doen, om te zien dat God drie zonen heeft geadopteerd. En hier heb je over een adoptie sprake van een andere zoon dan de zoon eigenlijk die wij met elkaar het lichaam van Christus vormen. Je hebt eigenlijk drie in de schrift. Je hebt de adoptie van het volk van Israël als zoon en daardoor ook als erfgenaam, mede-erfgenaam van Christus. Je hebt die adoptie van de gemeente van eerstgeborenen, van eerstelingen, waar hier over sprake van is. En je hebt de adoptie tot het zoonschap van het lichaam van Jezus Christus. En ieder erft iets anders in Gods schepping. Nou, het heeft nog een verstrekkende betekenis, maar dat is even maar een opmerking ertussendoor. Dat je wel moet oppassen steeds hiermee, dat de hoop waar hier sprake van is, is een andere hoop dan de hoop die wij kennen. Ja? Toch ook wij verwachten de heerlijkheid. Maar zij verwachten, als je over die hoop inzoomt in Romeinen, vooral je gaat naar Romeinen 15 enzovoort, dan zal je ontdekken dat ze verwachten zeer spoedig dat Jezus Christus zou wederkomen op aarde. En dat die komst nabij was enzovoort. Dat staat duidelijk in Romeinen. Ze hadden dus een hele andere hoop. De uitwerking van die hoop dan de uitwerking van onze hoop. De uitopstanding die uit de doden is. Nou, zo zijn er meer verschillen. En we hebben wel gezien, als je in Romeinen 1, 2 en 3 zo Romeinen gaat studeren, dat je dispensationeel gezien heel veel verschillen ziet. En dat je Romeinen 1 bijvoorbeeld, zoals we zagen, onmogelijk kan gaan betrekken op de wereld van vandaag. En ook op de mens, de wereld in het algemeen van vandaag. Daar moet je mee oppassen. Nou, dat hebben we ook uitgebreid met elkaar gezien. Dat je steeds van die, daar, waardoor je een hele andere blik op de Romeinenbrief krijgt. En de conclusies uit de Romeinenbrief heel anders luiden dan men doorgaans geeft. Dat er maar eventjes maar weer als opmerking ertussendoor. Maar het is wel belangrijk om te zien dat wat hier waar als waarheid opgeschreven staat voor de gelovigen in de handelingen, is evenzo van toepassing voor de gelovigen van nu, omdat zij zijn geadopteerd, maar wij zijn ook geadopteerd. En ook al is ons erfdeel, hetgeen wat wij erven, de erfenis, iets anders dan de erfenis zij krijgen, zij zullen ontvangen, is de geest van de adoptie allemaal identiek. Daarom is de geloofsbeleving, en dat verliezen vaak mensen die opeens oog krijgen voor het verschil in bedelingen, verschil in dispensaties. Daarom is de geloofsbeleving van die gelovigen onder Israël, of onder die gemeente van eerstgeborenen, of onder de gelovigen van vandaag, is dezelfde. Want ze roepen allemaal, het zijn allemaal zonen van God, ze roepen allemaal Abba Vader. En is voor hen ook allemaal het lijden van de tegenwoordige tijd, het zuchten met het uitzien naar de heerlijkheid, de hoop die wacht. Ook al is de erfenis voor een Israël met een aardse roeping, met een aardse erfenis, een heel ander erfdeel dan het erfdeel dat hier de gemeente van eerstgeborenen verwacht, dat een Abraham zelf verwachtte, of een Mozes verwachtte, die uitkeken naar dat hemelse Jeruzalem en deel kregen aan een hemelse roeping met een hemelse erfenis, een hemels Jeruzalem en alles wat dat met zich meebrengt. Of de gemeente, het lichaam van Jezus Christus, die een bovenhemelse of een overhemelse roeping hebben en die uitkijken naar een overhemelse erfenis, eigenlijk naar de erfenis die Christus zelf krijgt. Een erfenis waarvan Christus zegt, wat ik erf is eigenlijk de gemeente. Maar goed, dat voert te diep. Hij ziet er dus wel verschillen in. Maar de positie van Israël, van de gemeente van eerstgeboren en van ons, als zoon, in de adoptie, is natuurlijk hetzelfde. We zijn allemaal eigenlijk gezet in zo'nzelfde positie. En ervaren, ook in de praktijk, dat lijden identiek. Daar kunnen we veel leren van al die oud-testamentische gelovigen. Of ze nou tot Israël behoorden, of niet tot Israël behoorden, tot de gemeente van eerstgeboren behoorden. Of dat je blikt naar het Nieuwe Testament waar over onze hoop gesproken wordt, dat maakt niet uit. Je kan overal, daarom is heel de schrift is nuttig, hè? 2 Timotheus 3 vers 16. Als je wil inzoomen hier op die verse 15, 16, 17, waar het dus gaat over de geest van het zoonschap, de geest van de adoptie, door welke wij roepen Abba Vader, en je wilt dat goed vatten, dan is het goed om te gaan naar de Galatenbrief. Het is algemeen bekend dat de Galatenbrief een groot deel van de basis levert waarmee Paulus in de Romeinenbrief later systematisch mee handelt. En in deze brief, de Galatenbrief, vinden we ook de ware betekenis van het woord adoptie. Dan moeten we gaan naar Galaten hoofdstuk 4. Galaten hoofdstuk 4. En daar zie je heel wat een verschillen. Ja, als je Romeinen 8 behandelt en leest en onderzoekt aangaande wat Romeinen 8 ons over de adoptie leert en doorgeeft, dan ontdek je een aantal feiten. Wij ontvangen nu de geest van de adoptie. En we kijken vooruit naar de adoptie dus zelf, die pas gerealiseerd wordt in de opstanding. Okay. Om maar vers 23 te lezen van Romeinen 8. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste, die geest van de adoptie als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En wat is die verwachting van het zoonschap? De verlossing van ons lichaam. Dat ligt dus in de toekomst, in de opstanding. Daar wordt die adoptie gerealiseerd, verwezenlijkt. We zien hier verder in vers 3, in vers 15 van Romeinen 8 dus, dat die geest van het zoonschap wordt gezet tegenover de geest van slavernij. Ook in vers 21, ook al wordt dat in de MBG-vertaling wat verdoezeld, vind je die geest van slavernij, vind je terug. Romeinen 8 vers 21. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Het is er een beetje weggevallen, maar dat woord dienstbaarheid is eigenlijk hetzelfde woord. Dat is slavernij. En je ziet hier dat de schepping zelf hier van de slavernij aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Nou, dat houdt ook in opstanding. Want het kan alleen maar gerealiseerd worden, die slavernij, dat je bevrijd wordt van de slavernij aan de vergankelijkheid, dat de schepping daarvan bevrijd wordt, als daar de opstanding plaats heeft. En dat er een nieuwe schepping komt. Dat zit daar automatisch aan vast. Verder zien wij dat het alles is geopenbaard in het huidige zoonschap. En om maar vers 19 te spreken, zal het ook in die opstanding voor ons gerealiseerd worden. Vers 19 van Romeinen 8. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. En die zonen Gods die komen pas openbaar bij de opstanding. En dan zal die vrijheid, die nu alleen een geestelijke vrijheid is, en die wij in de geest, in dat nieuwe leven beleven, dat we verlost zijn, dat we vrij zijn gemaakt, dat we gered zijn, dan zal duidelijk blijken ook in zichtbaar voor allen dat die vrijheid, de heerlijkheid der kinderen van God in die opstanding ook een waarachtig vrij zijn is. Want dat is ook een vrij zijn niet alleen van de zonde, maar ook een vrij zijn van de dood. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Dan is die vrijmaking, die verlossing, compleet. En dan zal ook de ganse schepping dat zien, en ook zelf bevrijd worden van die dienstbaarheid, die slavernij aan de vergankelijkheid. Het zal dus geschieden bij Christus' wederkomst. En heel deze aarde doet het dus ongeveer 1000 jaar over om bevrijd te worden van die vergankelijkheid. En de mens van deze wereld zal dus zien hoe vrij die kinderen God, die zonen Gods wel niet zijn, die opstaan in een verheerlijk lichaam, de verlossing van ons lichaam, en waar die verlossing van Jezus Christus toe leidt. En ik zou maar zeggen, je mocht, op z'n Hollands gezegd, in die tijd, in die 1000 jaar, Christus is wedergekomen, en al die opstandingen hebben plaatsgehad, sorry dat ik het zeg, maar je moet haast achterlijk wezen als je die verlossing afwijst. Dan moet je een beetje schizofreen zijn, of niet. He? Als je dat zichtbaar voor je ziet, die vrijheid, de heerlijkheid van de kinderen Gods, terwijl je zelf al sterfelijk bent, en dat je daar ziet dat gepredikt wordt, dat er verlossing is in Jezus Christus, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, en dat Hij je uitnodigt tot wedergeboorte, want die hele periode zal worden genoemd de wedergeboorte, hebben ze lezen wel eens, onderzocht wel eens in Matthäus. Ja, dan zou je, zou je wel gek wezen als je die verlossing in Christus afwijst en Hem als verlosser niet wil aanvaarden, waardoor je een kind van God kan worden en ook in diezelfde positie van vrijheid kan worden gebracht. Paulus zegt hier in Romeinen 8 vers 23, wij zijn eerstelingen. Eerstelingen. Dat valt helemaal weg in de tekst helaas. Romeinen 8 vers 23, lees maar mee. En niet alleen zij, dat is de wereld, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerstelingen, staat er eigenlijk, en staat hij als eerste gave, ja. Maar als eerstelingen ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Ze zijn eerstelingen van die geweldige, van heel die schepping, die in feite volgt. Ja. Ze zijn de eerstelingen, de eerste gave. Voor mij wat de eerste garven. Om de eerste scharven te spreken. Het is ook een gemeente, dat wil ik ook zeggen. Die gemeente van eerstgeborenen. Die gemeente van eerstelingen. Die al van Adam af is. Want mensen kunnen die gemeente van eerstgeborenen of die gemeente van eerstelingen nooit vatten. Ik zeg altijd maar van, behoorde dan Adam die geloofde en Eva, behoorde zij dan tot het volk van Israël? Nee, 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 nee. Noach dan misschien ook niet? Nee, nee, nee. Nou, zo kan je heel veel oud-testamentische gelovigen opnoemen, een Job en noem maar op. Behoren die volgens de Bijbel tot de gemeente van eerstelingen? Nee. Als je Bereeën 11 leest, dan zie je al die eerstelingen. Die als ware, waar Paulus hier zich ook weer aansluit in Romeinen 8. Het heeft niks te maken met de gemeente, het lichaam van Christus. Dat bevind je in een andere dispensatie. Hij bevindt zich hier in de handelingen. En sluit zich helemaal bij die eerstelingen en die gemeente van eerstelingen, die naast de gemeente van Israël ontstond. Vanaf Adam sluit hij zich aan. En de ganse schepping zal volgen, nadat Christus is wedergekomen. Eerstelingen, vers 23. En ondanks, zegt hij, dat wij gered zijn, dat wij behouden zijn, zijn wij behouden in een hoop. Hè, dus vers 24, want in die hoop, namelijk de verwachting van het zoonschap, de verlossing van het lichaam, want in die hoop zijn wij behouden. In die hoop zijn wij verlost. In die hoop zijn wij gered. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Nee, je ziet er niks van. En als je nu ook naar de wereld gaat en zegt, joh, ik ben, om maar met Paulus woorden te spreken, ik ben een eersteling. Hoewel dan de relatie eigenlijk van onszelf fout zou zijn, hè, want wij zijn niet eerstelingen ten aanzien van de schepping. Dat is die gemeente, in bijzonder, ten aanzien van de mensheid, ten aanzien van de volkeren. Maar goed, dan zal de andere zeggen tegen ons, joh, dat kan je nou wel zeggen. Maar ik zie er helemaal niks van. Nee, je ziet er inderdaad niks van. Het is ook een de verwachting van de adoptie. De verwachting van het zoonschap. Je hebt nu alleen maar de geest van het zoonschap. De verwachting van het zoonschap. En ja, dat brengt wel ook leven met zich mee. He? Onherroepelijk. Ja. Het woord adoptie, voor ik het vergeet. Dat woord adoptie, dat woord zoonschap. Laat het even opschrijven. Dat is huiostasia. Huiostasia. En dat is eigenlijk, betekent dat, plaatsen als een zoon. Het is eigenlijk een samentrekking van twee woorden. Huios, wat betekent zoon. En thesia, dat betekent eigenlijk stellen. Stellen. Plaatsen. Of zetten. Dat betekent thesia. Dus als zoon stellen, als zoon worden geplaatst, als zoon worden gezet. Dat betekent eigenlijk dat woord. En het betekent wel wat anders dan zoon zijn van geboorte. Ja. Daarom is dat getuigenis van Galaten 4 zo belangrijk om te vatten wat er nou eigenlijk bij ons is gebeurd. Want wij kunnen nu wel zeggen met Romeinen 8 vers 17. Wij zijn kinderen en daarom zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Ja, maar zo gemakkelijk is het niet. Dat komt dat zoonschap hebben wij op een hele andere manier verkregen dan bijvoorbeeld Jezus Christus. Laten we maar eens kijken in Galaten 4 vers 1. Daar staat, ik bedoel dit. Zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Al is hij ook eigenaar van alles. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Maar toen de volheid destijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. Ja. Ja, in plaats van dat hier gesproken wordt van die dienstbaarheid aan de vergankelijkheid, die slavernij aan de vergankelijkheid, wordt hier gesproken in vers 3, zo bleven ook wij, zolang wij onmondig waren, onderworpen aan de wereldgeesten. Onderworpen zijn aan de wereldgeesten. Slaaf zijn van de elementen van deze wereld. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. In plaats van dat hier in Romeinen 8 wordt gesproken over die openbaring van die zonen Gods. Dat op een bepaald tijdstip heeft dat plaats. Nou, dat tijdstip vind je hier ook. Want ik lees hier in Galaten 4, in vers 2. Maar hij staat onder voogdij en toezicht tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Die adoptie heeft dus ook nog te maken met een tijdstip. Het tijdstip in Romeinen 8 is het openbaar worden straks van die zonen Gods wanneer in de opstanding bij de wederkomst van Jezus Christus. Dat is een tijdstip. En hier staat in Galaten 4 een tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Tot zolang staat hij onder voogdij en toezicht. Zowel in Romeinen 8 in Galaten 4 is natuurlijk de verlossing en de bevrijding hetgeen dat bewerkstelligd wordt door Christus als verlosser. En de uitkomst in beide gedeelten is hetzelfde, want in Romeinen 8 is het wandelen in de geest. Hè, als je Romeinen 8 vers 4 neemt, het hele gedeelte, Romeinen 8 vers 4, opdat de ijzerwet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Naar dat wandelen, hè, naar de geest, naar dat nieuwe leven, dat wordt hier in Romeinen 4 en later in Romeinen 5 helemaal uit de doeken gedaan. Dan gaat het helemaal over dat wandelen in de geest en niet naar het vlees. Dus de uitkomst van beide gedeelten is hetzelfde, ook het thema is hetzelfde. Het zoonschap, de adoptie. Ja, daarvoor moeten wij wel wat weten. Ik heb daar wel eens meer over gesproken hier, maar laten we dat in kort herhalen. Hoe was het nou in de tijd dat deze Galatiërs leefden? Hoe zat hun wet nou in elkaar? Nou, Paulus die gebruikte vaak, als hij zijn brieven schreef, dagelijkse praktijkvoorbeelden. Om duidelijk te maken wat in geestelijke zin aan de gelovigen was gerealiseerd. En vaak werkt het prachtig, want als je illustraties in je prediking gebruikt, dan gaat het vaak voor mensen, gaat het leven. Dan kunnen ze het opeens vatten. Dan kunnen ze het opeens begrijpen. En hier heeft hij het in Galaten 4 vers 1, heeft hij het erover dat een zoon erfgenaam is van alles. Echter, als hij nog een kind is, op het moment dat hij nog steeds kind is, dan kan hij wel erfgenaam zijn. Maar als hij nog steeds onmondig is, ondanks dat hij eigenaar van alles is, dan staat hij nog onder voogdij en toezicht tot het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. Als kind erf je nog niet. En zo is het ook. Je kan ook niet erven als een kind. Dat is ook zelfs in onze wetgeving het geval. Je kan wel zeggen, ik ben erfgenaam van je van mijn vader, maar ook al kom je bij een notaris en zou het testament worden opengemaakt, als je kind bent, kan je nog niet erven. En dat vergelijkt Paulus eigenlijk met de Galaties. Hij zegt in feite, jullie zijn kinderen Gods. En jullie hebben nu eigenlijk ook de geest van het zoonschap, dat je zal erven, en je bent ook erfgenaam van God, maar je zal pas kunnen erven als dat tijdstip dat God van tevoren bepaald heeft, zal plaatsvinden, dan pas aan je zal worden gerealiseerd, als je zoon bent, dat je ook daadwerkelijk erft. Zo eindigt ook vers 5, van Galaten 4, lees maar mee. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen. En dat gij zonen zijt, God heeft de geest zijn zoon, stel ik de geest van het zoonschap, uitgezonden in onze harten, die roept Abba Vader, Heer Abba Vader, het is Romeinen 8. Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon. Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenamen door God. Zelfde als in Romeinen 8, hoor. Precies hetzelfde. Romeinen 8, vers 15, 16. En het eerste gedeelte van vers 17. Ja. Hoe staat nou die adoptie onder de Galatiërs in die Galatische steden in elkaar? Nou, de adoptie was in hun dagen een soort wilsbeschikking. Het opmaken van een testament. Het kon voorkomen dat een vader een zoon adopteerde en dat daardoor, nadat die vader overleed en het testament werd opengemaakt, dat heel het bezit van die vader overging in de handen van die geadopteerde zoon, die eigenlijk van geboorte helemaal geen familie was, waardoor hij erfde en bijvoorbeeld de rest niet. De adoptie was dus niet alleen dat je een zoon werd geadopteerd als zoon, maar je werd ook aangewezen als een erfgenaam. Daarom zijn de termen zoon en erfgenaam met elkaar uitwisselbaar. Het zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in die tijd waren het twee synoniemen van elkaar. Ja. Heel bijzonder ook was dat dat aanwijzen van een geadopteerde zoon in die tijd voor de Griekse wet onherroepelijk was. Het was onherroepelijk. Ja, als je als vader eenmaal een geadopteerde zoon had aangewezen, ik zou maar zeggen, dan kon je er niet zomaar van af. Het was publiekelijk. Iedereen wist er ook van. Het lag ook vast, testamentair, bij de wet. En je kon dat ook niet zomaar wijzen. Ja, je kon het wel. Maar dat kon alleen in zaken van hele ernstige delicten. Moord, roof, hè, dat is verkrachting. Allemaal dat soort zaken waar je zegt, nou, dat is. Dat je dan zou zeggen, nou, dan is hij niet waard om mijn zoon te heten. Hè. Daarnaast moet ook wel gezegd worden, je kon ook een geboren zoon ook niet zomaar voor de Griekse wet onterven. Daar moest je ook een gegronde reden voor hebben. Maar toch, en dat was heel bijzonder, was eigenlijk in de wet de positie van de geadopteerde zoon nog een sterkere positie dan de positie van een uit jezelf voortgekomen geboren zoon. Waarom denkt u dat nou onder de Griekse wet het zo was? Dat als je als vader een zoon adopteerde, dat volgens de wet zijn positie zelf nog sterker was dan de positie van een zoon die uit je geboren was. Hè? Wilde je in feite je eigen zoon schrappen, uit het testament, dan was dat makkelijker om te doen dan het schrappen van die geadopteerde zoon. Waarom denkt u dat volgens de wet nou die positie van die geadopteerde zoon sterker was? Waarom? Maar men redeneerde als volgt. Men zei, nou ja, een geboren zoon, ja, die heb je van tevoren nooit gekend. En je moet maar aanwachten wat voor zoon dat is. Echter, een geadopteerde zoon, ja, die je aangewezen, die heb je van tevoren heel lang gezien en gekend. Je weet als het ware wat voor vlees je in de kuip hebt. En als je zoveel vertrouwen in die zoon had, om hem te adopteren als zoon, hoe komt het nou dat je dan eerst zo dolgraag als zoon wilde adopteren, wilde vastleggen in je testament? En nu opeens wil je van hem af. Was daar dan de reden van? Dus, snapt u, waardoor in de Griekse wet de positie van de geadopteerde zoon een hele sterke was, nog sterker dan een eigen geboren zoon. Je kon dus wel ervan af, maar daar waren allerlei restricties aan verbonden. Adoptie, zoonschap, erfgenaam, zoon. Het zijn eigenlijk allemaal woorden die in elkaar haken. Hè, die bijna synoniem aan elkaar zijn. Ja. Het is heel typisch dat Paulus zowel in de Romeinen en Galatenbrief als later ook in de Efezebrief het steeds nadrukkelijk heeft altijd over zoon. En over dat zoonschap. En dat hij daaraan verbindt aan dat zoonschap dat gesteld worden, hè? Wat dat woord betekent. Het gesteld worden als zoon, dan verbindt hij daar aan vast worden als privilege. Aan ons is een privilege verleend. Aan ons is ook een erfdeel gegeven. Dat maak je daar vast. Erfdeel. Erfgenaam zijn. En omdat je een zoon bent, verbindt hij ook woorden daar steeds aan als waardig. Waardigheid. Je bent een zoon. De zoon van je vader. En dat is niet zomaar een vader. Daarom waardig, waardig wandelen in de praktijk. En dat vind je er allemaal vast. Wandelen in de geest. Vrijgemaakt zijn. Dat is een karakteristiek van het onderwijs van Paulus. Je hebt ook de karakteristiek van het onderwijs van Johannes iets. Namelijk, je hebt het altijd over een kind zijn van God. Paulus heeft het ook wel over kind van God. Maar Johannes heeft met nadruk het over het kindschap Gods. En hij verbindt aan het kindschap Gods, Johannes, juist woorden als gemeenschap. Gemeenschap hebben met de vader. Afhankelijk zijn. Afhankelijk zijn van het kind van zijn vader. Het spreekt van een tedere relatie tussen God en zijn kind. Liefde. Gemeenschap. Dat zit er aan hem vast. En tussen Johannes, de bediener, hè, de bedeler zou je kunnen zeggen, ten aanzien van de wereld, om de mens te vragen, te komen tot wedergeboorte, tot het kindschap Gods. En die andere bedeler die optreedt, dat volgt op Paulus in bijzonder ook in deze tijd, waarin hij spreekt over dat zoonschap en alles wat daaraan verbonden is, zie je dat de mens ook moet groeien, heden ten dagen, in dat kindschap naar dat zoonschap. En dat daar ook een groei in zit. Een geestelijke groei. Van kind naar zoon. En die steeds moet leren, ook al is die in heel zijn leven kind, dat er toch groei in zit. Dat die geest van het zoonschap steeds meer bezit van hem neemt en dat hij gaat wandelen in de geest. Helaas worden vaak in veel vertalingen dat woord kind en zoon, ondanks dat er in de grondtekst heel duidelijk staat, gewoon dwars door elkaar gebruikt. Zoek het maar eens op in Lucas 20, waar ook zo over gesproken wordt. Lucas 20, vers 35. Daar is zo'n dispuutje weer met niemand anders weer als de fariseeën. Die komen weer met een vraag natuurlijk. En dan staat er in vers 35. Maar die waardig, heb ik weer het woord waardig, hè, gekeurd zijn om deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, huwen niet en worden niet ten huwelijk genomen, want zij kunnen niet meer sterven, immers zij zijn aan de engelen gelijk en zij zijn zonen Gods. Omdat zij zonen der opstanding zijn. Ja. Dan in die opstanding. Het is jammer dat ze hier nu kinderen vertalen. Want kinderen zit vast aan deze tijd. Hier en nu. Het opgroeien. Hè, van baby onmondig in het geloof. Steeds geestelijk vergroeien. Totdat je eigenlijk helemaal bereid bent voor de eeuwigheid. Voor het zoonschap. Maar als dat werkelijk die opstanding plaatsvindt en je wordt ook waardig gekeurd om ook daadwerkelijk dat zoonschap in bezit te nemen en te erven, hè, daar spreekt ook Christus hier over, omdat zij zijn zonen Gods aan de engelen gelijk, omdat zij zonen der opstanding zijn. Het is jammer dat ze hier dan kinderen overstaan. En zo is het dus ook in Romeinen 8, waar we mee bezig zijn om daar maar weer terug te keren. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen, Abba Vader. Goed, we zagen dus dat de Griekse wet, de tijden van de Galatiërs, voorschreef dat als men een zoon adopteerde, dat hij dan ook daadwerkelijk erfgenaam was. Daar staat hier ook, door welke we roepen Abba Vader, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen van God. We worden dus verzekerd hier dat wij, omdat wij kinderen zijn, kinderen God zijn, wij ook erfgenamen zijn, erfgenamen van God zijn. En op dat punt van dat wij kinderen God zijn, als dat ons wordt verzekerd, waardoor wij ook erfgenamen van God zijn, wordt op dit punt de Heilige Geest geïntroduceerd. Want daar staat een zinnetje tussen. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hier is dat eigenlijk een woord wat is weggevallen. Dat is het eigenlijk, die geest zelf getuigt met onze geest. De geest zelf, staat eruit. De geest, de Heilige Geest zelf, getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Wij kennen zelf in ons Nederlands taalgebruik niet meer de vervoegingen van mannelijk en vrouwelijk bij woorden. Hè? Bijvoorbeeld het Frans kent dat wel met le en la. Kan je heel duidelijk zien of je met een mannelijk woord of een vrouwelijk woord te maken hebt. Nou, dat is in het Grieks ook. Het zou in het Frans bijvoorbeeld heel krom zijn als je over de straat het hebt, la rue. En later zou je dat zinnetje daarna opeens het hebben over hem. Zou je zou moeten spreken over haar. Omdat het vrouwelijk is. En als je die vervoeging dan verkeerd zou kiezen, dan zou je volgens de grammatica een fout maken. Waarom niet? Nou, in het Nederlands kennen wij dat wel niet. Dat is helemaal weggevallen. Vroeger hadden we dat wel, maar dat is weggevallen. Maar dan zou je dus een fout maken als je opeens een grammaticale terugverwijst en je maakt er mannelijk van. Nou, het is heel bijzonder. Namelijk als in de Bijbel er opeens zogenaamde grammaticale fouten staan. En af en toe kom je in het Nieuwe Testament grammaticale fouten voor en tegen. Die, zal ik maar zeggen, moedwillig zijn gemaakt. Expres zijn gemaakt. En dat is hier eigenlijk ook het geval. Als je hier naar het Grieks kijkt, staat er eigenlijk hier iets wat niet kan. Hier wordt gesproken over de geest, hemzelf. Dat woord pneuma is onzijdig. En zou je helemaal niet met hemzelf moeten vertalen. Dus een vervoeging is hier fout. Wat aanduidt dat dus dat apostel Paulus er geen onduidelijkheid over wil laten ontstaan wie hij met dat woordje in vers 16, die geest getuigt, wie hij daarmee bedoelt. Daar bedoelt hij mee de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest. Ook Christus doet dat. Of Johannes die dat opschrijft in zijn evangelie als hij over de vertrooster spreekt. Dan krijg je ook verkeerde vervoegingen. Maar dan heeft hij het over hem, dat eigenlijk in volgens de grammaticale regels helemaal niet kan. En heeft over hemzelf. En ook vaak helaas in de vertalingen van valt dat woordje zelf weg. Je hebt ze een beetje samengevoegd, die geest. Nee, de geest zelf. En ik dacht, ik meen te herinneren dat er staat, ik heb er nog niet nagekeken. Maar ik dacht dat het wel zo, ook zo luidde. Hè? Dat geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Ja, dat getuigenis van de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest. Dat woord is een beetje een bijzonder woord, dat getuigen. Want dat kom je ook bijvoorbeeld tegen in Romeinen 2, vers 15. Romeinen 2, vers 15. En dan krijg je een heel ander verband, hoewel. Romeinen 2, vers 15. Immers, zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen. Je hebt je over de wet, zou je kunnen zeggen, van het geweten. En Paulus spreekt hier over, niet over de Joden, maar hier over de heidenen. En hij laat zien dat ergens die heiden, die wet van God, wel niet op papier heeft zoals de Joden, maar dat het toch in zijn hart geschreven staat. Terwijl hun geweten medegetuigt. Hetzelfde woord getuigen. Het geweten getuigt. En ieder mens weet uit de praktijk dat dat geweten functioneert. En dat dat getuigt. En dat het je kan aanklagen. Nu datzelfde woord, medegetuigen, dat woord is hier gebruikt in Romeinen 8 vers 16. Namelijk dat de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest zelf, medegetuigd. En hoe werkt dat? Nou, net als het geweten. Bij de mens. En de mens kan wel proberen om tegen zijn geweten in te gaan, maar hij weet drommels goed wat hij doet. Nog sterker is dat met de Heilige Geest. Want die getuigt, die medegetuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En wat zegt Paulus hier eigenlijk in de praktijk? Dat wat er ook gebeurt met een christen, welke weg hij ook gaat, hoe diep die weg ook is, wat voor problemen hij ook ondervindt, dat hij van één ding rotsvast zeker is, namelijk dat de Heilige Geest in hem getuigt dat hij een kind van God is. Dat niets hem dat kan ontnemen. Dat een zekerheid is. Die de Heilige Geest als ware de gelovigen, als ware net als het geweten inprent. Daar dus niet het zwijgen op te leggen. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dat getuigen wat in de praktijk plaatsvindt. Dat is aan een ongelovige niet uit te leggen. Je kan alleen zeggen, joh, zoals jij in je eigen leven, als jij ding iets doet wat niet kan. Dat je geweten je aanklaagt. En dat je het zeker weet. Zo werkt mijn geloof ook. Dat de Heilige Geest, die getuigt op gelijke wijze in me. Die verzekert me dat ik een kind van God ben. En dat kan niet anders aan je proberen uit te duiden. Maar zo werkt het. Zo zeker is dat. Daarom is het geen, oh, ik geloof ergens in. Nee, ik geloof in de persoon. En dat is volgens de Bijbel dan een zeker weten. Het is wel hoop, en je kan het niet zien, en toch is het een verzekerd zijn. Zo werkt dat. Daarom als ik je wel eens mensen tegenkomt, sorry dat ik het zeg, die een tijd lang blijkbaar hebben geloofd, en toch blijkbaar niet meer geloven, een heel andere richting opgaan. Dan mag je de vraag stellen van, wat is daar aan de hand? Is dat puur, is dat echt geweest? Want als dat echt is geweest, dan blijft die Heilige Geest getuigen wat jij ook doet. En die verzekert je dat je een kind van God bent. Dat is niet uit te schakelen. Net zo goed het geweten bijna niet uit te schakelen is. Ja, je kan het proberen dicht te schroeien, zoals de Bijbel zegt, en het zwijgen op te leggen. En zo kan je ook proberen de Heilige Geest te bedroeven en het zwijgen op te leggen. Maar als hij de kans krijgt, verzekert hij je weer. En getuigt hij weer. Zo werkt het. Sum martureo. Dat is het bijzondere woord hier wat Paulus in het Grieks hier gebruikt. In Romeinen 8 vers 16 en Romeinen 2 vers 15. Wat ook één keer gebruikt in Romeinen 9 vers 1, waar staat, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Neem het bij elkaar. Je geweten en de Heilige Geest. Ik spreek de waarheid. Verder is het ook zo dat ik denk dat kinderen lijken natuurlijk op hun vader. Dat is in het normale leven ook zo. Dan ontdek je dat vaders zien dan opeens dat hun kinderen op hun lijken. En omgekeerd hun kinderen, die ontdekken dat ze toch op bepaalde punten op hun vader lijken. En dat is onderling, ja, dat is vaak qua karakter is dat. Dat je karaktertrekken bij elkaar vindt. Dat is natuurlijk met onze hemelse vader ook zo. Daar is ook diezelfde karaktertrekken zijn te vinden. Bijvoorbeeld in Johannes 8. In Johannes 8. Dan is daar dat dispuut tussen de Heer Jezus en de Joden. En dan laat hij zien dat zij die karaktertrekken van God helemaal niet hebben, maar dat ze een karaktertrekken van een ander hebben. Vers 39. Zij antwoordden en zeiden tot hem: onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: indien gij kinderen van Abraham zijt, doe dan de werken van Abraham. Maar nu tracht gij mij te doden, een mens die u de waarheid gezegd heeft, welke ik van God gehoord heb. Dit deed Abraham niet. En later laat hij zien wie hun vader is. Namelijk niet dat vader, zij kunnen zeggen dat Abraham of God hun vader is, maar dat de duivel hun vader is. En dat blijkt uit hun werken. Uit geen men doet.
Maar als je nu op je vader gaat lijken, dan is het... Dat met een adoptiekind niet natuurlijk. Maar dan spreekt toch die bloedband erop.
Ja. Maar ja, Johannes gaat er nu natuurlijk vanuit. Door geboorte. Door een geboorte van bovenaf. Dat je een kind geworden bent. En dat daardoor die karaktertrekken er dus zijn. Hij behandelt het anders dan Paulus. Hè, die in feite zegt dat wij geadopteerde zonen zijn. Die legt meer het nadruk op het zoonschap. Terwijl Johannes meer de nadruk legt op het kindschap.
Ja, want als je natuurlijk door het sterven van Christus, als je gelooft, dan is die bloedband er natuurlijk ook.
Ja. Dat nieuwe leven, die geest des levens, die ons vrijmaakt, ja, dat moet toch tot uiting komen. En wat is dat, we hebben gezien? Dat is het leven Gods. En niets meer, wat je dus in God, in Christus vindt.
Ik wil ook niet
laat er geen verwarring over bestaan. De Romeinse wereld is de Griekse wereld. De Griekse filosofie. Het Grieks wat gesproken werd. En ook de Griekse gebruiken, de Griekse godsdienst, dat is helemaal door de Romeinen omarmd. Daar leefden ze uit. En vaak kreeg dat wel een Italiaans sausje, maar het was de hele Griekse godenwereld die de Romeinse godenwereld werd. En het Koninkriekse was ook de algemene voertaal in het Romeinse Rijk. De filosofie, dus de wet enzovoort, dat werd eigenlijk door de Grieken, als van ouds, in die Griekse wereld, werd dat door de Romeinen overgenomen.
En dan spreekt Paulus hier zelf nu als eersteling, dus de tweede.
Ja. Ja.
Maar behoort hij dan niet bij de hemelse?
Jawel.
Ja, dus hij heeft bij twee geslachten behoort.
Ja, zoals een Mozes van geboorte tot het aardse roeping van het volk van Israël. En ook een Abraham, als waar eigenlijk het Israël uit voortgekomen is. Een David, zoals in de geloofshelderheid, zie je steeds dat zij in hun geloof verder reikte dan. Dat ze wel van geboorte Israëliet waren. En dat ze aan de aardse roeping van Israël deel hadden, met aardse zegeningen. Maar nochtans dat ze verder keken en uitkeken naar een hemels Jeruzalem met de hemelse zegeningen daaraan verbonden.
Die voert hem met Paulus, die spreekt hier naar de Romeinen, die Romeinen.
Ja.
Toen wist hij toch al zelf van die andere roeping.
Jawel, maar hij heeft... er staat dus duidelijk ook in Korinthe dat hij daar wel van wist, maar dat hij daar niet over kon spreken. Het waren onuitsprekelijke zaken die hem verkondigd waren. Niet om uit te spreken, niet om te verkondigen, niet om bekend te maken. Maar je ziet dat heel veel gelovigen in de Bijbel dus, en vooral in die overgangsperioden, een sprong kunnen maken in het geloof van een roeping naar een roeping toe. Zoals gelovigen ook vandaag, eerst uit de wereld, door de bediening van Johannes, tot geloof en wedergeboorte kunnen komen. Door de bediening van Johannes, dat ze tot wedergeboorte kunnen komen en tot kinderen Gods. Maar dat ze daarna, door de apostel Paulus, geleid kunnen worden tot het zoonschap. En dat ze, als het ware, die stap in het geloof kunnen maken van kind naar het volwassen zijn in het geloof. Goed.
Dat was overal een tijd voor natuurlijk. Hè?
Ja. Ik wil nog... Ik zal dat punt over Abba Vader, dat voert te lang, het is te laat geworden, dat doen we de volgende keer. Nou, daar is dat.